Dankjewel. Amen. Even kijken hoor. Harmen laat zich dopen op mijn verjaardag. Maar als er nog iemand anders gedoopt wil worden, dan voel je vooral vrij om dat aan te geven. Harmen en ik hebben een paar gesprekken gehad, onder andere naar aanleiding van dit mooie boekje. Dopen en laten dopen. Dus op het moment dat je zegt van ik wil me ook laten dopen of ik wil erover praten, wat is het eigenlijk en waarom zou je dat willen doen? Nou, meld je gewoon, dan hebben we een paar keer een lekker bakkie koffie samen en dan praten we erover door. En wat misschien ook goed is om te noemen even is, we hopen over niet al te lange tijd een Vineyard visiecursus te doen. Dat is een soort welkom introductie, een paar avonden om te praten over hey, wat voor kerk willen wij zijn. En dus dat is in april, de data die zetten we in de informeel regelmatig, of die zullen we daar zetten. En dan nog één dingetje voordat ik aan de echte preek begin. Afgelopen week stonden er een heel aantal gebeds- en ook betrokkenheidsmogelijkheden in de e-mail voor zaken in de Oekraïne. En dat is een beetje aansluitend op wat ik vorige week deelde, dat het soms helpt als je namen kent, als je verhalen kent van mensen, dan... Ik vind dat makkelijker om daaraan te geven of daarvoor te bidden dan om op Giro 555. Dat moet je zeker ook doen als je dat op je hart hebt. Hoor. Er is denk ik nooit, als ik zie wat voor verwoesting er aangericht wordt, dan is er voorlopig een hoop geld nodig. Maar één foutje daarin wil ik even corrigeren. Er stond bij één gemeente in een stad met een naam die ik niet kan uitspreken. Stond er dat het een Russische gemeente was. En dat is een vergissing. Ik kon niet goed lezen wat er in de mail stond. De voorganger heette Ruslan. Ik dacht dat er in het Engels stond a Russian church. Dus de voorganger heette Ruslan. Als je de hele week voor een Russische gemeente hebt gebeden, dan weet ik zeker dat de Heer dat ook wel weer gedirigeerd heeft naar de juiste plek. Maar volgende week, komende week, mag je bidden voor Ruslan, de voorganger van de gemeente in die stad. Of in ieder geval het contactpersoon van die gemeente in die stad. Dus mijn excuses voor die fout. Ja, ik zijn eigenlijk twee redenen waarom ik over dit onderwerp wilde spreken. Aan de ene kant omdat we aan het begin van het seizoen het op een gegeven moment hebben gehad in september afgelopen jaar. Vanuit, oké, wie zijn we eigenlijk nu langzaam zeker we weer in een tussen aanhalingstekens normaal leven terug gaan keren. En weer normaal gemeente kunnen zijn. Hoe doen we dat? Wie zijn we? Waar zijn we? En ik heb toen ook wat teruggegrepen op een stukje historie vanuit de teksten in Openbaringen. Daar aan een van de gemeentes wordt dan geschreven, gij hebt een naam dat gij maar, staat er. En Vineyard is een naam waarop bepaalde dingen soms geprojecteerd worden, verwachtingen aangekoppeld zijn, maar. En ik dacht, oké, als je naar die naam kijkt en als je kijkt naar wat de Heer Jezus zou verlangen van ons. Bij die naam hoort oorspronkelijk een uitspraak van Carol Wimber. Dat is de vrouw van Weiland John Wimber. Weduwe en later weer getrouwd met. En gelukkig niet meer alleen. Maar zij deed op een gegeven moment de uitspraak in het Engels. We were just a bunch of burned out leaders madly in love with Jesus. En dat vond ik een hele mooie als het gaat over, oké, waar zijn we nou eigenlijk? Wat is onze de kern van wie we geroepen zijn te zijn? Mensen die aan de ene kant eerlijk genoeg durven zijn om te zeggen van, nou, als het gaat om wat we in te brengen hebben, waren we niet veel, zijn we soms misschien niet veel. Burned out leaders, dat zijn leiders die heel hard gewerkt hebben. alles opgebrand hebben en misschien het gevoel hebben daarna van, nou, wat heeft dat nou opgeleverd? En tegelijkertijd madly in love with Jesus, die nog steeds zeggen van, maar er is één ding waar ik voor ga en blijf gaan en voor wil staan en wil blijven staan. En dat is Jezus' liefde voor mij en mijn liefde voor hem. Dat is een beetje een paradox bijna voor mijn gevoel, maar dat is wel waar het over ging. En ik dacht, oké, maar heb ik er nou eigenlijk wel genoeg over gepraat dit jaar, over dat verhaal? Dus eigenlijk niet, vind ik. Dus ik denk, we pakken hem er even op. Wat is dat? Liefde van Jezus, liefde voor Jezus. En wat is liefde eigenlijk? En ik dacht ook, ik vind hem ook wel belangrijk, zul je zo meteen in de loop van de preek hoop ik ook een beetje kunnen plaatsen. In deze tijd vind ik hem ook belangrijk. Ik ben geboren in 62. En dus op 10 april dan word ik 60. Moet je nagaan. Ik had nog nooit nagedacht over hoe dat voelt. Ik voel me nog lang geen 60, maar goed, dat komt wel. Maar ik weet nog dat mijn tienerjaren en daarna werden eigenlijk bepaald door de Vietnamoorlog, rapport van Rome en de Koude Oorlog. Dat waren de grote dingen die eigenlijk voortdurend in je achterhoofd de sfeer bepaalden. En het was heel apart deze tijd. En de afgelopen weken met name voelde het weer een beetje zoals toen. Die dreiging, de Russians. En ik weet niet... Sommige van de ouderen onder ons kennen misschien Sting wel. De zanger van de vroegere Police. Ik zie jongeren kijken, waar heeft die man het over? Maar die heeft ooit een liedje gezongen. I hope the Russians love their children too. En ik zie een aantal jonge mensen die dat liedje misschien niet kennen. Maar eigenlijk ging dat liedje over precies hetzelfde gevoel als wat er nu ook speelt. Ik hoop dat de Russen ook van hun kinderen houden en dat niet ooit iemand aan een of andere kant op de rode knop gaat drukken. En dat gevoel, en dan tegelijkertijd die 2,5 jaar pandemie achter de rug, en dan komen we er net uit en ineens wordt alles knetterduur. En Marianne en ik zijn aan het zoeken welke pomp kunnen wij nog een beetje normaal tanken, want het is bijna niet te betalen op deze manier. Ik heb gehoord van mensen die net hun energiecontract zagen aflopen en nieuw contract moesten afsluiten en dat bijna 7 of 8 keer over de kop ging vergeleken bij wat ze betaalden. Ik zie een aantal mensen knikken, die zijn daar ook slachtoffer van. Sorry? 7 keer. Ja, 7 of 8 keer zoveel, ja. Dat is echt bizar. Ik heb bedragen waar ik dacht, hoe is het mogelijk? Wat ben ik blij dat het nog 1,5 jaar duurt voor ons. Maar dat soort dingen, dat je soms het gevoel krijgt van, mensen, waar gaat dat heen? Hoe moet dit? Ik weet niet of dat jullie ook overkomt, maar ik weet nog uit die tijd, en ik voelde dat eigenlijk een beetje weer, dat kan benauwend zijn op een bepaalde manier. Dat zicht op de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend en zo helder en zo open is als je gewend was. En dan kun je kiezen voor een soort van cocooning. Een beetje je wereldje klein maken. Er niet te veel over nadenken. Je er wat vanaf, niet meer de televisie aan. Want ik wil die nare beelden niet meer zien van de Oekraïne. Ik wil er ook liever niet de hele dag meer over nadenken. Ook niet over de Russen en over alles wat er kan gebeuren als iemand op zo'n rode knop drukt voor de atoomraketten. Enzovoort. Dan kom je op een bepaalde manier in een houding die het wel wat rustig kan maken, maar die op een bepaalde manier ook je afsluit van de mensen om je heen, als je niet uitkijkt. En dat is misschien wel het tegenovergestelde van de liefde. En daarom wilde ik daar vandaag eens over praten met je, maar ook over, maar waar haal je dan de ruimte, waar kun je dan de ruimte vinden om niet daarin terecht te komen en toch gelukkig te zijn, toch gezond te zijn, laat ik het zo maar zeggen, of toch die ruimte te hebben. Waar kun je dat vandaan halen? Nou, eerst even beginnen bij het handboek van de liefde. Paulus, de belangrijkste auteur van het Nieuwe Testament, schrijft op een gegeven moment in 1 Korinthe 13 over de liefde. En iedereen die de Bijbel een klein beetje kent, die heeft wel eens een stukje hiervan gehoord. Ik lees hem je even voor, dat hoofdstuk. En als je Bijbel bij je hebt, lees lekker mee. Dat is 1 Korinthe 13, vers 1 tot 13. Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken, maar ik was zonder liefde, dan was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, dan stelde ik niets voor. Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn, dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar als ik dat zonder liefde deed, dan had ik er niets aan. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft alles. Vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. Liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. De talen van de geest zullen er niet meer zijn. Kennis zal onbelangrijk worden. Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Maar als het volmaakte gekomen zal zijn, worden alle onvolmaakte dingen weggedaan. Je kan het hiermee vergelijken. Toen ik nog een kind was, praatte ik als een kind en reageerde ik als een kind. Dacht ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik de kinderlijke manieren van doen weggedaan. Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt, maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. Nou, volgens mij was dit de Bijbel in gewone taal, BGT. Maar ik heb het er niet bij gezet. Eén van die vertalingen was. Dat is best aardig, die vertaling, hè, vind je niet? Komt heel dichtbij, vind ik. Ik dacht, oké, heer, het zijn hele mooie woorden, bijna poëtische woorden. Hoe kunnen we nog een spaatje dieper komen als het gaat om die liefde? Als het gaat om die liefde, maar ook om de... het innerlijk, wat mijn innerlijk, als ik zover wil komen dat ik vanuit deze bron kan tappen, dat ik op deze manier kan leven en reageren. En ik vond een heel mooi verhaal in Johannes 13, vers 1 tot 20. Daar zou je kunnen zeggen, daar doet Jezus het voor, die liefde. Het sluit ook aan op wat we net hebben gedaan. We hebben net het avondmaal gevierd. En Jezus, dit is het verhaal van het laatste keer dat Jezus met zijn discipelen het Pesach vierde. En dan staat er dit. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. En Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God gekomen was en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op, legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wil toch mijn voeten niet wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik nu doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, u zult mijn voeten niet wassen, nooit. Maar toen zei Jezus, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. En Petrus antwoordde, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En daarop zei Jezus, wie gebaat hoeft alleen nog maar zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. En jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. En daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. En toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer op zijn plaats. Wie ging weer naar zijn plaats? Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en meester ben... als ik jullie Heer en Meester jullie voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Tot hier eventjes. Even voor de context, wat hier gebeurt. Er is een maaltijd aangericht, een tafel gedekt Wij zijn gewend, bij ons thuis hebben wij stoelen met een rugleuning. Leuning aan de zijkant. En daar zit je dan op je billen. En je voeten zijn onder tafel. Dus of mijn voeten, mijn schoenen schoon of vies zijn, zullen jullie dan niet zien. Daar droeg men niet zulke schoenen als jullie allemaal hebben en gewend zijn. Maar daar droeg men sandalen. Ik weet dat ik nog wel eens op een gegeven moment in Scandinavië op bezoek was bij mensen. Toen ik nog voor de EO mocht werken. En daar in veel huizen, daar werd gevraagd dat je je schoenen uit zou doen als je binnenkwam. Dat je dus in huis op je sokken. En ik weet nog dat ik, ja, dan ben je een poos op reis en dan denk je van stinken ze niet. Mijn voeten. En dus dat vond ik wel embarrassing op die manier. Gelukkig viel het meestal wel mee. Maar stel je voor dat niet dat aan de hand is, maar dat je de hele dag op blote voeten in die sandalen hebt gelopen. En geen wegen zoals wij die kennen, maar wegen waar heel erg stoffig, waar allerlei kamelen, ezels enzovoort over hebben gelopen en die af en toe hun keutels daar hebben laten vallen. Waar langs de weg en alle afvalwater van de huizen stroomt en misschien stroomt het ook wel eens over. Al die dingen ben je doorheen gelopen en dan kom je binnen en dan ga je aan tafel en dan zit je niet met je voeten onder tafel, maar je ligt aan tafel, aan lichtbanken. Dat was de gewoonte in die tijd. Dan is het netjes en wel zo schoon als je voeten gewassen zijn. En dat was dus normaal in die tijd. Je zorgde als je gasten kreeg dat er een slaaf was met een bak schoon water en een schone doek. En die ging alle gasten langs en waste de voeten van de gasten. Je lag dus nooit met vuile voeten aan tafel. Ook niet met vuile handen. En meestal waste je ook wel je gezicht een beetje, geloof ik. Maar het was ongekend en ongehoord als je dat niet deed. Je ziet in een van de evangelieën een andere plek, waar op een gegeven moment die vrouw komt die Jezus voeten met haar tranen wast en daarna zijn voeten balsen met hele dure nardus smeren. Je hoort dan Jezus daarna zeggen, als zijn gastheer commentaar heeft, omdat de vrouw die dat doet een vrouw van zeer bedenkelijke reputatie is, dat hij zegt van, zij heeft vanaf het moment dat ik hier ben gaan liggen, heeft zij mijn voeten gewassen met haar tranen. Jij hebt niet een slaaf gestuurd om mijn voeten te wassen. Hoe kun je commentaar hebben op deze vrouw en op mij dat ik niet zou weten wat haar reputatie is, als je zelf de basisregels van gastvrijheid niet vervult? Dat was eigenlijk zijn berisping naar die gastheer. Deze discipelen moesten voor Jezus de regelen dat het allemaal in orde was, de tafel gedekt was, dat het de catering geregeld was. En dan liggen ze daar allemaal, ze komen binnen en dan is er een olifant in de kamer, want ze zijn vergeten te regelen dat er een slaaf gehuurd zou zijn die deze zaak zou doen, die de voeten van de discipelen zou wassen. Ze liggen dan allemaal aan tafel en niemand zegt er iets over. Waarom niet? Je kunt elkaar aankijken van shit, we zijn het vergeten. Wie? Petrus, Jos. Ja, Peter. Ja, hallo. Ik zou dat toch niet doen. Misschien hebben ze zo wel gemompeld onder elkaar. Maar hoe ga je dat nou oplossen? Het is eigenlijk te laat om het op te lossen. Eén van hen opstaan en het zelf gaan doen. Kom op zeg. Als iemand dat maar moet doen, ja, wie is dan de laagste in onze ranken? Misschien hebben ze allemaal wel stiekem zo naar een van hen gekeken. Wij vinden eigenlijk wel allemaal dat jij het moet doen, maar die is ook niet opgestaan. En terwijl dat zo gaande is, misschien staat dan Jezus op. Die loopt naar de hoek waar dat bassin staat en pakt die. Hij gooit zijn overkleed af. Is dan volgens mij gewoon in zijn onderbroek. Doet de doek om en gaat discipel voor discipel langs. Nou, je kunt je denk ik voorstellen wat een pijnlijke stilte dat opleverde. Onze rabbi. En je wilt eigenlijk nog ingrijpen, maar het is al te laat, want hij is het al aan het doen. Je kunt niet meer terug. Iemand van ons had het moeten doen. Petrus, die een beetje de leider van het gezelschap is, die geneert zich natuurlijk dubbel, want dan komt Jezus ook bij hem. En ja, dan vandaar die reactie hier. Dit kan eigenlijk echt niet. Ik had dit moeten doen. U kunt mij toch niet de voeten wassen, enzovoort, enzovoort. Jezus die doet dit uit liefde en doet dit om hen iets te leren, maar hij doet het ook vanuit een bepaalde plek. Ik denk dat het niet voor niks is dat Johannes dit tegen ons zegt. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht gegeven had. En dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. En vanuit dit weten staat er dat hij degene die hij lief had en die hem in de wereld toebehoorde. In een andere vertaling staat dat hij hen lief gehad heeft tot het einde toe. En hier staat heel mooi vertaald tot het uiterste. En als Johannes dan dit zegt op deze plek, dan bedoelt hij denk ik niet alleen maar hij heeft hen lief gehad tot en met het kruis, maar hij heeft hen ook lief gehad tot en met dit uiterste. Want dit is een uiterste teken van liefde. Nou, als we dus willen leren hoe kom je tot die plek waar je op die manier kunt liefhebben zoals Jezus dat deed, dan ik heb de indruk dat hier een geheim in zit. En dat geheim is niet in de eerste plaats wat Jezus doet, maar van waaruit Jezus het doet. Jezus zegt op een gegeven moment, zoals ik nu heb gedaan, zo wil ik dat jullie ook doen. Betekent dat hij wil dat wij elkaar elke keer de voeten wassen? Ik denk dat zou kunnen. Wij hebben het wel een paar keer gedaan. Ik weet nog dat we dat voor de eerste keer probeerden in de koffiebar. En dat de helft van de mensen van de koffiebar niet mee wilden doen. Want dat was zo raar en zo gek en zo embarrassing. En zo onaangekondigd ook. Dat was typisch mij natuurlijk, dat ik dat dan ineens daarmee kom. Dus dat viel een beetje in het water, letterlijk. Maar het gaat niet over dat voeten was primair. Hij zegt, zoals ik het doe. Met andere woorden, er is iets in deze daad, in de zin van kijken van waaruit ik het doe. Wat is er van binnen nodig om dat te kunnen doen? Om op die plek te zijn waar je die ruimte hebt om dat te doen. Want wat je Jezus ziet doen, dat is niet leven op een eilandje, in een kokon. Jezus die treedt naar buiten, ontwapenend naar buiten, treedt naar zijn discipelen toe op een manier die ja, zo totaal ontwapenend is. Van waaruit doet hij dat? Vanuit Johannes zegt heel duidelijk, vanuit dit. Hij wist waar hij vandaan kwam en hij wist waar hij naartoe ging. Die twee dingen maakt Johannes heel belangrijk, lijkt het. Hij zegt, hij wist dat hij van de Vader uitgegaan was, van God gekomen was. En dat hij weer naar God terug zou gaan. En ik denk dat die sleutel, die zit ook heel duidelijk in 1 Korinthe 13. Aan het eind zegt Paulus bij 1 Korinthe 13, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van die drie is de liefde. Nou, als ik je iets mee mag geven, dan wil ik je eigenlijk dat laatste vers meegeven. Dat je daar deze week eens over verder mediteert. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze drie is de liefde. Deze uitleg hoop ik dat je erbij onthoudt. Geloof zou je kunnen koppelen aan waar kom jij nou vandaan? Door genade, door geloof ben je gered. Je kwam van een plek waar je tekort schoot aan de glorie van God. Maakt niet uit of je christelijk opgevoed was of een echte heiden was die Jezus niet kende, die niet wist van God of gebod. Ergens is er een punt geweest waarop je bewust bent geworden van Gods aanbod van genade in de Heer Jezus. En er is een moment geweest waarop je, misschien wel meerdere momenten, maar langzaam zeker ben je op een plek gekomen waarop je zei, ja, ik wil, hier mag dat aanbod ook voor mij gelden. Ik wil buigen voor de Heer Jezus. Ik wil uw volgeling worden, Heer Jezus. Ik wil uw vergeving ontvangen, Vader God, in zijn naam. En dat is waar je vandaan komt. Vanaf dat moment dat je voor Jezus gebogen bent, vanaf dat moment waarop je ja gezegd hebt op Gods aanbod van genade, ben je een kind van God geworden. Een volgeling van de Heer Jezus geworden. Of je daar nou veel van gebakken hebt of weinig van gebakken hebt, dat is waar je vandaan kwam en dat is je staat van zijn. Vanaf het moment dat je onder zijn naam bent gekomen, in zijn naam bent gekomen, in het geloof bent gestapt, in het vertrouwen bent gestapt dat God jouw vergeving en een toekomst wil schenken in Jezus. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat een heel belangrijk ding om eens te overwegen, om te gaan doen. Om te weten, om tot het besef te komen dat God jou in zijn liefde genade aanbiedt door de Heer Jezus. En het enige waar het over gaat, wat de Bijbel ons uitlegt, is geloof. Zeggen, oké, als u het zegt, Vader God, dat ik redding nodig heb, dan geloof ik u. Als u zegt dat die redding er is door uw naam te belijden, Heer Jezus, dan geloof ik u. Want dat is wat de Bijbel zegt. Wie met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is, zal behouden worden. Dat is de sleutel. Dus daar kom je vandaan. En je weet ook waar je naartoe gaat. Je weet dat je een erfenis hebt in de hemel. Geloof, hoop. Hoop, moet ik altijd denken aan Hebreeën 6, vers 17. Waar wordt gesproken, de hoop is een anker voor de ziel. En Marjan en ik hebben een zeilboot. En op het moment dat wij ergens voor anker liggen, dan gooien we dat anker uit en daar zit een ketting aan vast. En die ketting zit vast aan de boot. Op een gegeven moment zie ik het anker niet meer. Het anker is voorbij het zichtbare. Want het Markermeer is niet altijd zo helder dat je de bodem kan zien. Maar ergens ligt dat anker vast in de modder, in de klei. Goed vastgegrepen met de tanden van het anker. En daardoor blijft ons bootje liggen op de plek waar die moet blijven liggen. Als dat anker los zou raken, dan drijft ons bootje weg op de keien van de dijk. En dat overleeft het bootje niet. En dan wordt het voor ons ook hachelijk. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, dat is wat hoop is. Omdat je gelooft, heb je hoop voor de toekomst. Hoop, omdat God de Vader zegt dat in Jezus jij een huis hebt, een thuis hebt. Jezus zegt letterlijk, ik ga naar de Vader om jullie een woning te bereiden. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Voor ieder van jullie is daar een thuisplek. Als je Jezus volgt, dan zegt hij, je toekomst is veilig. Dus tussen dat geloof en die hoop, zegt Paulus, is er nu ruimte? Is het nu het allerbelangrijkste voor liefde? En liefde die dus kan geven, want je weet waar je vandaan komt. Je weet dat je ontvangen bent en geliefd bent door de Vader om Jezus wil, door je geloof. En je weet waar je naartoe gaat. Dus je hoeft niet meer te cocoonen. Je hoeft niet bang te zijn, eigenlijk. Want het is wel logisch dat je dat af en toe voelt. Ik voel dat tenminste wel af en toe, dat ik een beetje de bibbers kan krijgen, diep van binnen. Maar als ik erover nadenk, dan hoeft dat niet. Want die toekomst is veilig omwille van dat verleden. En daarmee ontstaat er ruimte in je ziel en in je hart om nu te leven vanuit de liefde. En dan doet Jezus vervolgens voor wat dat betekent. Dat betekent dat je de onderste weg gaat. Dat je geeft. Dat je zelfs voeten wilt wassen. Zelfs, vul het maar in wat er nodig is. Ik denk dat dat voor deze tijd een heel belangrijke is, een sleutel is. Als het op jouw pad komt om een vluchteling te helpen, op wat voor manier dan ook, om te investeren in een hulpproject ergens. Terwijl hier alle prijzen de pan uit reizen. Wat moet je dan kiezen? Hè, als je bang bent voor de toekomst, dan moet je de hand op de knip houden. En als je bang bent voor de toekomst, dan duik je niet snel in allerlei wilde hulpdingen waarvan je niet weet hoe lang gaat dat duren en kan ik dat wel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik wil niet zeggen dat je allemaal onverstandige dingen zomaar moet gaan doen. Ik vind het heel mooi wat jij ook deelde, dat er allerlei organisatie gaande is om te kijken hoe kunnen mensen die bereid zijn om te helpen, dat op een manier doen dat ze het volhouden, dat we elkaar kunnen ondersteunen. Dat heb je ook nodig. Maar wij zijn geroepen om niet in het andere uiterste te leven. Waarbij we ons de hand op de knip houden, ons hart gesloten houden en zorgen dat we het zelf in de eerste plaats overleven. Iets heel extreems, maar in de kerkelijke geschiedenis van de afgelopen 2 millennia, als er 1 ding is waar de kerk aan herkend werd, dan was het feit dat christenen zonder angst voor die toekomst zichzelf gaven. Tot en met hun leven aan toe. Omdat ze wisten waar ze vandaan kwamen en wisten waar ze naartoe gingen. En daardoor de ruimte vonden om lief te hebben. Als je in de komende maanden niet weet wat je moet doen met je vrije tijd, dan wil ik je een boek aanraden. Tom Holland heeft het geschreven. Niet de filmster, maar de auteur. En het heet Dominion. Het is nog niet vertaald, het is nogal een pil. Maar is het wel vertaald? Oh, het is zelfs vertaald, mooi. Zou ik je aanraden, het is een boek waarin door de afgelopen 20 eeuwen heen de geschiedenis van de kerk wordt beschreven eigenlijk, heel eerlijk. En tegelijkertijd hoe het kan dat doorgegaan is, wat er nou eigenlijk steeds opviel. Dat was altijd weer dit. Dat ondanks al onze stommiteit en al onze machtspolitiek soms, net als de wereld, dat er overal steeds weer christenen waren die de ruimte vonden om lief te hebben. en om hun leven daarvoor op te offeren. Dus. Amen.
Subtiel als een baksteen. Dankjewel, Menno. Als je zelf ook denkt, hey, ik wil ontvangen wat Menno net heeft gedeeld.